Swammerdam.
Hallo, dit is Radio Swammerdam en ik ben Thomas Batelaan. In 1945 verklaarde Indonesië zich onafhankelijk. Het jaar daarop viel Nederland binnen. Tijdens de daaropvolgende Indonesische onafhankelijkheidsoorlog begingen de Nederlandse militairen massaal grensoverschrijdend gedrag. Dat bleek uit onderzoek van Remy Limpach. Zijn boek De brandende kampongs van generaal Spoor was de katalyst voor een grootschalig onderzoeksprogramma naar die periode bekostigd door de staat. Onafhankelijkheid, decolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950. Dat is een mond vol. Aan tafel dokter Remco Raben. Welkom, Remco.
Ja.
Je hebt een boel titels. Je bent onder andere bijzonder hoogleraar koloniale, postkoloniale literatuur en cultuurgeschiedenis. Klopt dat?
Dat is helemaal mooi.
Je bent ook hoofddocent geschiedenis van de internationale betrekkingen.
Ja.
En daarnaast doe je ook onderzoek aan dat grote onderzoek, wat ik nu eventjes Indonesië 1945-1950 zal noemen om de tijd te besparen. Daarin richt je vooral op de politieke en bestuurlijke context van het Nederlandse massageweld. Klopt dat een beetje?
Klopt helemaal.
Ja. Ik zal ook even Emma introduceren. Hallo Emma, jij bent mijn co-presentator vandaag.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Allereerst, ik denk dat het voor ons allemaal best wel een tijdje geleden is dat we Indonesië gehad hebben op de middelbare school. Zou je even een korte samenvatting kunnen geven van de decolonisatieoorlog of de onafhankelijkheidsoorlog?
Ja, nou, daar heb je het al. Is het nou decolonisatieoorlog of onafhankelijkheidsoorlog?
Ja.
Hoe lang hebben we vandaag?
Ja. Een uur.
dan moeten we het in een nano-versie
Ik ben bang van wel.
Voor het publiek brengen. Moet ik eens even denken. Waar hebben we het hier over? Ik vind het trouwens vreemd dat je zegt, of opmerkelijk dat je zegt van ja, het is alweer lang geleden dat we Indonesië hebben gehad. Dus dat betekent, daarmee zeg je eigenlijk van ja, die geschiedenis van Indonesië en van Nederland in Indonesië maakt eigenlijk geen deel uit van onze standaardkennis.
Nee, dat klopt. Ik denk dat het, of tenminste, ik heb op middelbare school Indonesië in één blok gehad. En toen ging het vooral, of toen werd het een beetje hetzelfde behandeld als iets wat wij de tijd van de pruiken en de revoluties noemden. Kortom, nogal abstract en vooral gericht op feitjes en niet zo op de betekenis voor zeg maar ons op dit moment. Of, ja, het maakt niet uit van het standaard curriculum, denk ik.
Nee. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk. Straks komen we wel op die oorlog terecht, hoor. Maar het is wel mooi om daarmee te beginnen. Want het is eigenlijk wel opmerkelijk dat zo moeizaam gaat. Als je inderdaad geschiedenisboeken ziet, ook die we op de universiteit gebruiken, dan is er er is even melding van het cultuurstelsel. Daar wordt dan wel op een hele fatsoenlijke manier over geschreven. Vervolgens is er een hele tijd niks. Dan worden er wat spoorwegen aangelegd. En dan vallen de Japanners binnen. Er zijn natuurlijk interneringskampen. En dan is er die akelige revolutie of decolonisatieoorlog. En dat wordt dan in een halve pagina, misschien een pagina afgedaan. En klaar, dat is dus wat Nederland met Indonesië had en Indonesië met Nederland. Dus dat ontkent eigenlijk helemaal dat er een hele lange en toch wel diepgaande beïnvloeding is wederzijds van Nederland en Indonesië.
Hoe zou jij het formuleren dan? Dat wij Indonesië gehad hebben op de middelbare school? Of hoe zou je dat willen zien?
Nou, dat het veel meer geïntegreerd wordt. Dat allerlei onderdelen van als we het over de Nederlandse geschiedenis hebben, of de Europese geschiedenis, te maken hebben met imperialisme, kolonialisme. Vormen van koloniale migratie, producten die hier naartoe komen. Ons hele zelfbeeld is mede bepaald door het imperialisme. Ons beeld van de rest van de wereld. Waarom grijpen we in Irak en Syrië? En waarom niet? Dat heeft koloniale wortels. En dat zien we echt niet goed.
Meer leken onder ons, wat is imperialisme ook alweer?
Imperialisme is die hele grote beweging waarin vooral Europese, maar later ook Amerikaanse staten zich over de wereld bewegen en delen van andere de continenten annexeert en exploiteert. Okay. En dat begint natuurlijk ergens. Nou ja, dat begint ergens met de Spanjaarden en Portugezen. Dan hebben we het over de 15e eeuw. Maar het echte imperialisme krijgt de kracht in de 19e eeuw. Dus dat duurt ruim een eeuw. Kan je zeggen, dat is de meest intensieve fase.
Ja, toch zou ik graag even horen wat er precies gebeurde 1945 tot 1950.
Ja. Nou, misschien moeten we dan eigenlijk terug. Nou, je kan altijd naar Adam en Eva terug, maar je moet misschien eigenlijk in 1942 kijken. Dat is het moment dat het Nederlands kolonialisme in Indonesië ophoudt.
Oké.
Japanners vallen binnen. De koloniale staat valt als een kaartenhuis in elkaar. De verdediging stelt nauwelijks iets voor. Dat zeg ik niet denigrerend, daar waren ze gewoon niet op ingericht. Capituleert en de meeste Nederlanders worden uit het publieke leven verwijderd. Zeker de militairen. En de Japanse bezetting begint. En dat stimuleert de wens die er al was op Indonesische onafhankelijkheid. En op het moment dat Japan vrij plotseling 15 augustus 1945 capituleert. Hè, na die afschuwelijke bommen op Nagasaki en Hiroshima. Is er opeens niets in Indonesië. En dat is het moment waarop Sukarno en Hatta een beetje onder druk van wat meer fanatieke, ze zijn wat voorzichtig, maar meer onder druk van wat fanatieke jongeren de onafhankelijkheid uitroepen 2 dagen later, dus op 17 augustus.
Okay.
En dat gaat als een lopend vuurtje door Indonesië. Veel mensen weten eigenlijk niet wat ze ermee aan moeten, wat dat nou betekent. Maar heel veel mensen komen dan toch wel in het geweer, letterlijk, maar ook figuurlijk. Dus mensen gaan ook het bestuur organiseren zelf. Ik heb het over Indonesiërs. En dan komen eigenlijk pas geleidelijk komen geallieerden en later de Nederlanders terug naar Indonesië. En dat worden de Indonesiërs, en dan heb ik het natuurlijk over de politiek bewuste Indonesiërs, die ervaren dat als een rekolonisatie. Die zien van ja, wij worden heroverd. He, want Indonesië is eigenlijk al van ons. Dat hebben de Japanners ons beloofd. Dat hebben we onszelf beloofd. Dat hebben we uitgeroepen. En nu zien we opeens de Engelsen. Want die waren verantwoordelijk voor de capitulatie van Japan in Nederlands-Indië. Indonesië. Zien we komen. En vervolgens ook die Nederlandse militairen. En dat is natuurlijk het begin van een strijd.
Ja.
Die 4 jaar lang duurt.
Hm. Ja, denk je dat dat... Dat verhaal wat je nu vertelt ook in ons geschiedenisonderwijs precies op die manier wordt verteld? Want je hebt het al over rekolonisatie. Dat is volgens mij niet wat ik op school heb geleerd. Ik heb op school vooral gehad over politionele acties. En over de decolonisatieoorlog. Dus een oorlog die eigenlijk door de Indonesiërs is gevoerd tegen de Nederlanders. In plaats van andersom. Wat je nu vertelt is dat de Indonesiërs onafhankelijkheid uitriepen. En dat toen de Nederlanders waren van... laten we dat maar weer terughalen, want dat is van ons.
Nou ja, ik begrijp het ook wel vanuit Nederlands perspectief. Maar dat Nederlands perspectief is natuurlijk ook het perspectief dat wij in de schoolboekjes voortdurend krijgen.
Mm-hmm.
En wat nou zo interessant is, ook aan het onderzoek waar ik nu aan meedoe, is dat je ook eigenlijk gedwongen bent om ook heel erg sterk vanuit Indonesische perspectieven, want er is natuurlijk geen eenduidig perspectief, na te denken. En dan beginnen termen ook opeens van hun wortels te raken. Want we hebben het over decolonisatie. Ja, wacht eventjes, zeggen Indonesiërs. Wij waren al onafhankelijk. Dus wat moest er nou gedecoloniseerd worden? Nederland moest decoloniseren, want die moest dat loslaten. Mm-hmm. Die moest die kolonie loslaten. Maar wij strijden voor onze onafhankelijkheid. Nou ja, dat is dus niet om te ontkennen dat de Nederlanders een foute term gebruikten. Dat deden ze natuurlijk wel vanuit Indonesisch perspectief. En ook vanuit mijn perspectief. Maar je moet het ook begrijpelijk maken dat de Nederlanders dachten van... dat is nog van ons. Dus dat gaan wij nog wel even bezetten.
Dus wat je in je onderzoek, of je onderzoek... in het grote onderzoek waar jij een van de medewerkers bent... probeert te duiden is vooral het Nederlands-Indische perspectief eigenlijk. Hoe ervoeren de Nederlanders dat? Of is dat een beetje te kort door de bocht?
We hebben het over mijn deelonderzoek, hè? Of over het gehele onderzoek?
Want eigenlijk is... over jouw deelonderzoek, zou ik zeggen. Want daar kan je denk ik het meest over zeggen.
Waar gaat het gehele onderzoek over?
Het is het onderzoek naar het geweld in de oorlog in Indonesië in 1945-1949.
Okay. Door beide kanten of door Nederlanders of door de Indonesiërs?
Dat is... dat is een, zoals Den Uyl noemde, een heikelpunt. Het is eigenlijk een soort van voortzetting op wat er in 1969-1970 is gebeurd. Joop Huting kwam toen op tv bij Achter het Nieuws en zei van... Nederland heeft oorlogsmisdaden begaan. Nou, ja. Dat ging als een schok door Nederland. Daar is vervolgens heeft de regering daar onderzoek naar verordoneerd. Dat is terechtgekomen in de excessennota die even later werd gepresenteerd. Waarin de, zo werd het genoemd, excessen op een rijtje werden gezet. En eigenlijk is dit, en daarna werd het zo goed als stil. Ja. En eigenlijk is dit onderzoek een soort van voortzetting op wat er toen is gedaan. Wij moeten toch eigenlijk rekenschap afleggen, historisch, van het enorme geweld dat er in die jaren plaatsvond. En dat houdt natuurlijk eigenlijk een Nederlandcentrisch perspectief in.
Mm-hmm.
Zo is het ook voorgesteld aan de regering, want de regering financiert dit. Het is geen regeringsopdracht, maar de regering financiert het. En daar zie je toch ook wel in dat dat Nederlandse perspectief domineert. He, ook de eigen schuld, ook al is het in het negatieve, ook gaat het over de eigen schuld. Maar toch gaat het om Nederland. Het is een soort van rekenschap afleggen.
Ja.
Maar, zeggen historici, je kan dat niet doen zonder Indonesië in beeld te krijgen. En door Indonesiërs in beeld te krijgen. Het speelt zich af in Indonesië.
Ja.
Er waren een paar honderdduizend Nederlanders, Europeanen. Maar er waren 70 miljoen Indonesiërs. Dus dat perspectief dat moet er toch wel in. Nou, je merkt dat dat toch een beetje wringt in dat hele onderzoek. Je ziet het in de thematiek. Het gaat erg over het eigen geweld. Het Nederlandse geweld. Maar bijvoorbeeld niet heel erg sterk op het Indonesische geweld. Dus ja. Dat wordt wel een beetje meegenomen. Maar, maar dat is niet de kern van waar het onderzoek om gaat.
Ja, het gaat vooral om het soort van... Ja, verantwoorden is misschien een verkeerd woord. Maar het verklaren van Nederlandse attitude tegenover de Indonesische onafhankelijkheid. Om het maar heel erg proberen.
Waarom kon het zo... Want dat vinden we nu. Dat vond men toen trouwens ook. Waarom liep het zo uit de hand?
Ja.
Waarom zijn er zoveel slachtoffers gevallen? Waarom zijn er zoveel burgerslachtoffers gevallen? Waarom waren Nederlanders zo gewelddadig in die oorlog? En dat is de grote vraag die daar achter ligt.
En wat
ik doe, dat wou je vragen?
Nee, ik wilde eigenlijk vragen hoe dat kwam. Je stelt nu de vraag heel goed. Maar zijn er, of tenminste, kun je daarop speculeren? Ik bedoel, je bent nu deel van een lopend onderzoek. Dus ik denk niet dat je er echt uitsluitsel over kunt geven. Maar het lijkt me toch interessant om er even op in te gaan. Wat de mogelijke redenen zijn dat het zou kunnen gebeuren.
Ja, het is in de eerste plaats een koloniale oorlog. En koloniale oorlogen zijn bijna per definitie buitengewoon vuil. Dat komt door het gebrek aan communicatie. Het komt doordat militairen in een onbekende omgeving opereren. Het komt doordat ze de vijand niet kunnen onderscheiden van burgers. Dus er is dreiging overal. Er zit natuurlijk een forse dosis racisme in. Een Indonesisch mensenleven is gewoon minder waard dan een Nederlands mensenleven. Dus dat is, en er is nog wel meer over te zeggen, maar dat is in de kern dus het conflict waar we naar kijken.
Mm-hmm.
Daarnaast zie je bij Nederland eigenlijk een soort van, wat ik noem, een ethische pacificatiereflex. Men mept erop om die decolonisatie in goede banen te leiden. Dus eerst orde, dat is natuurlijk ook eigenlijk een koloniale reflex.
Ja. Sinds wanneer heb jij daar iets over te zeggen als, volgens de Indonesiërs net afgezette koloniale macht?
Ja.
Eerst orde scheppen door oorlog, door wat zelf werd genoemd politionele acties, denk ik.
Ja.
Om eerst orde te krijgen en dan kan je daarna onderhandelen over onafhankelijkheid.
Ja.
Naar ik meen is dat ook gebeurd in de vorm van een heel ander soort, of tenminste, in de vorm van een andere staat dan de Indonesiërs zelf hadden uitgeroepen. Klopt dat?
Zeker. De Nederlanders dachten van ja, Sukarno spreekt niet voor alle Indonesiërs. Er zijn nog heel veel andere eilanden buiten Java. En daar waren inderdaad machthebbers, vaak sultans, koningen, vorsten. Die best pro-Nederlands waren. Dus de Nederlanders dacht van ja, wacht eventjes. Die moeten we niet laten domineren door een republiek die zichzelf heeft uitgeroepen. Dus wat we gaan doen, we delen Indonesië op in allerlei staatjes. En er kwamen 16 staten uit. En de republiek, de Indonesische republiek van Sukarno en Hatta, zeg maar, zou er dan één van worden.
Ah, dus een soort Verenigde Staten van
zeker,
van
zo heet Indonesië. Het ook. Zo heet het ook. En dat is aan de ene kant gemotiveerd door dat idee van ja, Sukarno praat niet voor alle Indonesiërs. Aan de andere kant gemotiveerd door een heel duidelijk anti-Sukarno sentiment.
Ja, duidelijk. Ja.
Sukarno was iemand die met de Japanners had meegewerkt. En daar gaan we onze kolonie natuurlijk niet aan overdragen.
Op welke manier werkt hij samen met de Japanners? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want is dit gebaseerd op waarheid of is het?
Jazeker.
Ja,
okay. Nee, zeker. Hij heeft allerlei propagandadiensten verricht. Hij was leider van Indonesische bewegingen, mobilisatiebewegingen. Hij heeft mensen opgeroepen om toch maar vooral zich als arbeider te melden. Hè? De beroemde Romusha, de dwangarbeiders. Dat is geen mooie geschiedenis. Nee. Maar de Nederlanders vonden vooral dat hij een kwisseling was. Een collaborateur met de Japanners. En ze wilden ook helemaal niet met hem praten. Maar ze wilden dus ook Indonesië, of Nederlands-Indië zoals dat toen nog heette. Voor de Nederlanders wilden ze niet aan hem overdragen. En dat deelden ze dus op in 16 staatjes. Ook een typische koloniale verdeel- en heers.
Ja.
Mechanisme.
Ja, als je er een. Ja, if you ever seen one. Dat is echt, echt een schoolvoorbeeld daarvan.
Ja.
Maar de rest van de staatjes, of de voorgestelde staatjes, ging daar akkoord mee. En ging de internationale politiek daar ook een beetje akkoord mee met Nederlands koers in Indonesië?
Ja, aanvankelijk wel. Totdat er wat te hard gemapt ging worden. Met name de zogenoemde politionele acties. Ik vind dat we die term best mogen hanteren als we het maar heel duidelijk maken dat dat het Nederlandse perspectief was. En dat dat beperkt was tot die paar weken waarin die acties werden ondernomen. Daarnaast was het gewoon oorlog.
Dat was dan op Java vooral?
Dat was vooral op Java en Bali en Sumatra.
Oké. Okay.
En daar kwam de internationale gemeenschap wel tegen in het geweer. Die vonden dat dat toch echt via de onderhandelingen moest gebeuren, die decolonisatie.
Ik weet wel dat er in Indonesië wordt er gesproken over de Nederlandse agressie. Ja. Ik weet niet of dat een directe, zeg maar, of dat gewoon de naam is die Indonesiërs geven aan de politionele acties zelf. Wat jij dus bestempelt als een specifieke acties. Of aan de gehele oorlog?
Nee, precies. Ze zeggen agressie militair Pratama en Kedua. Dus dat is de eerste militaire agressie en de tweede militaire agressie. Ja. Dat zijn dus de twee politionele acties. Mm-hmm. En daarbuiten heette het voor hen vooral revolutie of onafhankelijkheidsstrijd.
De nationale revolutie.
Je hoort eigenlijk weinig het woord oorlog aan de Indonesische kant. Dat vind ik wel fascinerend. Daar moet ik nog eens verder naar kijken, maar dat...
Ja, dat is inderdaad wel interessant dat er daar. Want wij spreken wel. Tegenwoordig spreken wij graag van de onafhankelijkheidsoorlog. Of tenminste, dat heeft mijn voorkeur. In plaats van politionele acties. Want ik heb dat ook wel eens gehoord in een heel andere soort betekenis. Ja. Namelijk de gehele onafhankelijkheidsoorlog.
Ja, dat moeten we niet doen.
Bij activisten hoor ik soms de vrijheidsstrijd.
Ja.
Wat meer weg heeft van de nationale revolutie. Ja. Is het moeilijk om je als onderzoeker te verhouden tot al die verschillende termen?
Absoluut.
Ja.
Absoluut. En het is ook onvermijdelijk om sommige termen te gebruiken. Hm. Inderdaad, termen als oorlog, termen als decolonisatie. Onafhankelijkheid, wanneer begon de onafhankelijkheid? Dat is een enorme ingewikkelde discussie. Een andere term die veel hoort is dat het asymmetrische oorlogsvoering zou zijn. Dat betekent dat er een regulier georganiseerd Nederlands leger tegenover een ratje toe van vrijheidsstrijders zou staan. Dat is een vrij dominant beeld.
In Nederland of in Indonesië?
In Nederland, want in Indonesië vinden ze dat ze een nationaal leger hadden. Wat ook de waarheid was. Maar wel een leger in opbouw. En een leger met allerlei franjes van vrijheidsstrijders... Die zich niet altijd onder het commando van het centrale gezag stelden. Dat is allemaal helemaal waar. Maar dat zijn dus termen waar je je voortdurend toe moet verhouden. De decolonisatie, nou, we hadden het al over. Dat is natuurlijk daar een heel problematisch begrip. Wel vanuit Nederlands perspectief... wel degelijk een vorm van decolonisatie is.
Ja, wij hebben eigenlijk misschien dan moeite om eigenlijk met de geschiedenis van hoe we die oorlog, zal ik het toch maar even noemen, beschouwen, vinden we het moeilijk om nog even woorden, of tenminste is er geen consensus over de woorden die we daarvoor moeten gebruiken. Ik denk dat dit onderzoek, het onderzoek waar je deel van uitmaakt, daar ook wel iets aan kan bijdragen aan het leveren van een bepaald soort jargon.
Ja. Nou ja, de woorden zijn natuurlijk ook geschiedenis. Ja. En dat is ook precies wat de blik bepaalt die er toen was en die er nu nog steeds is. En ik denk dat het heel erg van belang is om die woorden daarop te reflecteren. Maar een nieuw vocabulaire uitvinden is misschien kwalijker dan het proberen uit te leggen. Want je wil niet, denk ik, iets uitwissen daarmee. En ik denk dat dat vaak wat een heel moeilijke discussie is in dit.
Ja. Maar ik vind dat ik vind het een hele mooie opmerking van jou. Inderdaad, als je zoekt naar nieuwe termen, dan creëer je een quasi-objectiviteit. Een soort van, dan ga je op zoek naar neutrale termen die de waarheid zouden kunnen dekken. Terwijl de waarheid zit hem nou juist in die botsing van die perspectieven. En die moet je duidelijk maken. Dus je moet duidelijk maken van politionele actie is een hele beperkte term. Gebruikt om het wit te wassen en om het goed te praten en te legitimeren. Maar wel een term met macht. En met kracht. Het heeft een werkelijkheidswaarde, omdat het in die tijd zo'n krachtig effect had. Mm-hmm. Dus dat moet je niet, wat Emma zegt, dat moet je niet uitwissen. Dat moet je gebruiken, maar je moet daar tegenover stellen van, ja, maar wacht eventjes. Zo zagen anderen dat misschien niet. Die zagen die oorlog als op een hele andere manier. En die moet je natuurlijk ook op de voorgrond stellen. Ja. En dan kan je best je sympathie bij een van de twee partijen leggen. Dat maakt helemaal niks uit. Maar je moet die termen laten zien en verantwoorden.
Werk jij eigenlijk samen met onderzoekers met een totaal ander perspectief op die periode?
Nee, niet totaal. We hebben een hele grote onderzoeksgroep met ook allerlei uiteinden in Indonesië. En daarbinnen wordt buitengewoon veel gediscussieerd. Het is heel leerzaam, heel frustrerend soms. Maar ik denk dat het wel goed is. Ik denk niet dat we er allemaal. Bijvoorbeeld, er is niemand die het geweld goed praat.
Nee, dat kan ik me wel, wel voorstellen bij dit onderzoek.
Maar er zijn wel. Onderzoekers hebben wel verschillende preferenties. Of verschillende methodieken. Of misschien wel zelfs epistemologische benaderingen. Dus zijn wetenschapstheoretische benaderingen. De ene zegt van ja, we moeten gewoon de archieven doorploegen en daar zoveel mogelijk gegevens over dat geweld uithalen. Hartstikke legitiem. Ik denk dat je daarmee toch een deeltje van de geschiedenis mist. Want niet alles staat in de archieven. Dus je moet gaan nadenken over wat zijn de stiltes in de archieven en in de verhalen. En probeer die op een bepaalde manier te exploreren. Dus daar hebben we wel discussie over. Mm. We hebben ook discussie over deze termen. Moeten we nou over decolonisatie praten? De titel van het programma is een jaar geleden veranderd. Daar is het woord onafhankelijkheid in opgenomen. Dat stond er aanvankelijk niet in.
Oh, wat leuk dat er zo'n heftige discussie is dat de titel van een onderzoek veranderd wordt.
Men voelde toch. Het was een beetje in de tijd dat ik me daarbij aansloot. Het kwam niet door mij hoor. Ik wil die eer zeker niet naar me toe trekken. Integendeel, nee, dat was zo van ja, nee, dat hebben we toch een beetje over het hoofd gezien. dat het niet decolonisatie was, maar dat het aan de Indonesische kant toch meer het onafhankelijkheidsperspectief dominant is.
Hoe ga jij te werk in je deelonderzoek? Want je zegt dat je al niet alles in de archieven kunt vinden. Ga je dan op zoek naar maatschappelijk discours of hoe doe je onderzoek naar iets wat je niet in een archief vindt?
Ja, dat is door dat te benoemen.
Ah.
Kijk, ik doe dat samen met Peter Romeijn, collega van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. En wij bekijken de bestuurlijke, beetje een jargonachtig bestuurlijk politiek context van dat geweld. Dus we kijken niet naar het geweld zelf, maar we kijken naar hoe het bestuur en de politiek daarmee omging. Nou, nu hebben we de wereld verdeeld. Peter Romeijn doet Nederland, ik doe Indonesië. En dan gaan we kijken hoe het bestuur dus met de informatie over het geweld omgaat. Dus hoe reageren bestuurders op het voorkomen van dat geweld? Hoe rapporteren ze? Dus we kijken heel erg naar informatie en naar hoe communicatie werkt in zo'n koloniale setting.
Mm-hmm.
Ik kom straks nog even op Indonesië. En dan zie je eigenlijk, als je zoekt, als je al die papieren en die rapportages doorbladert, zie je eigenlijk geen melding van geweld. Maar dat is toch een fantastische vondst.
Ja.
Je vindt iets niet en toch is dat een vondst. Omdat je dan weet, oké, dat is ook een manier waarop dat geweld zijn gang kon gaan. Niemand trok aan de bel. Nou overdrijf ik. Er trokken mensen aan de bel. Niet eens zoveel bestuurders. Die hadden ook die ethische pacificatie-reflex. We moeten het land weer opbouwen. En daartoe moeten we het. Dat is ethisch. We moeten het pacificeren. Dus die stonden daar eigenlijk collectief achter. En daardoor werd die informatie over het grootschalige geweld niet doorgegeven. Dus er was eigenlijk geen reden, bestuurlijk of politiek, om dat door te geven. En er was eigenlijk ook wel een soort van terughoudendheid om dat te doen. Dus men wist ook wel dat het niet in de haak was. Er werd vaak ook wel vergeleken met SS-methodes. We moeten wel uitkijken, want we moeten ons niet aan SS-methodes schuldig maken. Dus het schuldbewustzijn was wel degelijk aanwezig.
Hmm.
Maar dat werkte mee aan die onderdrukking van die rapportage.
Dat is echt fascinerend.
Ja. Dat is dus die stilte die we onderzoeken. Nou, dat geeft een heleboel problemen. Ik was, en toen ik begon, ik begon in de archieven. Ja, je bent historicus of niet. En dat ging je alles doorbladeren en dergelijke. En je kwam het maar niet tegen. Ik dacht, wat moet ik hier nou mee? Toch kwam je, en dan ga je denken van, nu moet ik nieuwe onderzoeksstrategieën moet ik bedenken. Nou, een van de manieren waarop ik ben gaan kijken is van op die momenten dat het wel vermeld wordt, hoe wordt er eigenlijk op gereageerd? Wordt dat in een doofpot gestopt? Of wordt dat meteen doorgestuurd? Of gaan er bellen rinkelen? En dan zie je dat er vaak, dan ga je het bureaucratisch proces ga je nazoeken. En dan zie je dat in de marges van die rapportage, van die brieven, opmerkingen staan. Van de mensen in Jakarta, Batavia, de koloniale hoofdstad dan, die dan reageren op dat geweld. En dan zegt bijvoorbeeld één, dan is er in begin 49 is er een slachting geweest in Sukabumi in West-Java. Er zijn iets van 70 mensen omgebracht. Er zijn vijf vrouwen verkracht, waaronder een meisje van 12 jaar. En wat zegt de procureur-generaal? Dat is een hoge gerechtelijke ambtenaar in Batavia. Die zet in de kantlijn van, deze jongens maken het wel bond. Zo maken ze de Nederlandse imago te schande. Dus dat is het. Je bemoeit je eigenlijk niet met de slachtoffers. Dat is niet iets waar je dan direct op ingaat. Nee, het gaat om het imago van de Nederlanders. Nou, die paar regeltjes, dat is eigenlijk een soort van groeikristal voor de kennis van hoe er door de bestuurders tegen dat geweld werd aangekeken. Nou ja, dat is dus een voorbeeld van hoe je dat onderzoek zou kunnen doen.
Ja, mooi.
En ik ben nu echt super benieuwd, want we hadden het er net over dat de internationale gemeenschap op een gegeven moment in verweer kwam. Maar als er dus best wel geringe communicatie was, en als er ook best wel veel misging omdat er intern niet zoveel communicatie was, hoe kwam de internationale gemeenschap dan van hierachter? Het klinkt nu bijna alsof dat heel moeilijk was. Maar
je merkt dat de internationale organisaties, en dan hebben we het met name over de Verenigde Staten, die dan toch wel de leiding neemt van de wereld. En ook een belangrijke functie vervult in de onderhandelingen tussen de Indonesische Republiek en Nederland. En de Verenigde Naties. Nou, de Verenigde Naties is natuurlijk een nieuw instrument. En wil zich ook laten gelden. Die reageren vooral op die twee grote militaire acties.
Nee, want daar komt dan wel, daar zijn wel nieuwsberichten over die naar buiten komen.
Ja. Zeker. Ze laten ook wel onderzoeken. De Verenigde Naties gaan zich ook bemoeien met dat proces. Er komt een VN-commissie die zich in Indonesië gaat bezighouden met de onderhandelingen. En die ook mensen het veld instuurt om, als er gerapporteerd wordt over geweld, want natuurlijk komen er dingen naar buiten, daar ter plekke gaan kijken. Hè, bijvoorbeeld in Rawagedeh, daar komt zo'n commissie even kijken, er komen rapporteurs. En dat wordt dan ook wel veroordeeld. Maar dat zijn zulke speldeprikken. Als je ziet hoe grootschalig dat geweld was, zeker op bepaalde momenten in die 4 jaar. Het is niet altijd even intensief. Dat blijft eigenlijk grotendeels onbekend voor de goede gemeente. En natuurlijk wel in de lokale gemeenschap, uiteraard. Daar moet je ook naar kijken. Maar niet in Batavia, niet in Den Haag. Er komen druppelsgewijs zijn er, komen er brieven van soldaten die klagen. Er is een dominee die aan de bel trekt. Er zijn wat politieke figuren bij de Partij van de Arbeid en de Communistische Partij natuurlijk die aan de bel trekken. Maar eigenlijk zie je dat het hele Nederlandse cohort, zowel in Indonesië als in Nederland, zich als het ware een soort van distantie van dat geweld creëert. We weten dat het er is. En ze wisten het. Misschien niet precies de omvang, maar wel dat het er was. Maar dat moeten we niet bespreken, want alles moet ondergeschikt gemaakt worden aan die dekolonisatie.
Hmm. Was er onder het volk meer discussie? Of was er, of het volk is een moeilijk concept, maar was er onder niet-bestuurders en niet direct verantwoordelijke meer discussie over het handelen van de Nederlandse staat? Of was dat bemoeilijk doordat er zo weinig naar buiten kwam?
Het grootste deel van de Nederlandse bevolking, voor zover we dat kunnen peilen natuurlijk, maar er zijn NIPO-peilingen geweest. Het is het peilingbureau. Stond het grootste deel van Nederland wel achter het beleid van de Nederlandse regering.
En de Nederlandse regering was destijds onder Drees, klopt dat?
Ja, Drees en later Beel.
Dat was de PvdA, ja. En... weet je toevallig welke andere partij?
De Katholieke Volkspartij, KVP.
En de KVP. Er was vanuit de PvdA een soort van interne soort kritiek erop.
Ja, daar de Partij van de Arbeid heeft echt hoofdpijn gehad. Drees zegt ook in zijn memoires, dit was 4 jaar hoofdpijn. Bij de Partij van de Arbeid speelt echt het geweten op. Omdat ze in feite voor de dekolonisatie of de onafhankelijkheid waren. En zich toch, Drees voelde zich gedwongen om zijn goedkeuring aan die politionele acties te hechten. En dat heeft binnen de partij tot enorm veel discussie geleid.
Ja.
Mensen als Goedhart, maar ook in de journalistiek, de middellinkse journalistiek, iemand als Henk van Randwijk, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Dat waren wel hele actieve figuren die zeiden van ja jongens, wij doen het echt helemaal mis in Indonesië. Dat gaat echt helemaal fout. Dus vooral onder kunstenaars, linkse journalisten, aantal linkse politici, maar een hele kleine minderheid, was het bewustzijn dat Nederland heel erg fout deed in Indonesië.
Hm. Ja. Nou, ik heb heel toevallig bij me een gedicht van zo'n soort... ja, ik weet niet of je hem links kunt noemen, want we weten inmiddels zijn oorlogsverleden. Maar in ieder geval van een denker in die tijd die niet heel positief stond tegenover de politionele acties. Namelijk Lutje Bert, een belangrijke dichter uit de 20e eeuw. Een van de belangrijkste Nederlandse. En ik denk dat ik dat maar gewoon ga voordragen bij wijze van een beetje pauze. Lutje Bert... Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesië. 19 december 1948, de datum van de politionele acties. Zoete Borobudur, je leende vrije voeten eens. Ik liep mijn latti passen en ik zag je ogen waren sawa nat. Ik lachte, dan stond de rijst op van je nieuwe witte huid. Ik boog mij als het dansen, als de rietes boog. En diende als het suikerriet. Toen met witte luchtapen de maan optrok, heelal van legers, en je dromen zuchten als de jungle, s'avonds zilveren harpijen, de harpen van de spin over je ogen trilden van de tamarinde minnaar. Waar zou hier wolf niet huilen van begeerte, en de wanhoop het opgemaakte vuur als bedden voor asbeste vorst, maar zelfs de maan beklom je niet. Ik zag hem stoeien met koraal en zee. Ik, Met een maniakke modder en tin groef bunkers waanzin. Overal in spande egels om mijn kaak en bond speren op mijn tong. Ik wrong de slangen van mijn ingewanden in de loudspeakerwouden. Ik trok de zieke helmen van de haatgeboorte. Niemand sneed de kruiken kruid aan alle tapkasten van Liverpool tot Lissabon. Ik stikte mijn lippen goud en bij de slokken van de beurs. Ik goot het oliestroopgeboorde oostelijke bloed. Hier botert het, de kruiden wekten onze buiken nagelen op. Het ruiste gamelan, mijn huid, huilde van je peper. Sarina der Dessa. Dacht je dat ons kruishout hout was, lieve? Pijn en wonder, ik steek het trottel op. Je ziet, ik draag het handgranaat en gas, niet wit of zwart, niet puzzel, niet DDT, niet de nonnen van medicijnen, niet de kaap met het blonde doktersgeduld. Dacht je dat ik je zag liggen en voorbijging, snuivende je kruiden, bosmasker en je linten stiptheid toewierp voor het open opgaan en nedergaan van je akkers? Dacht je dat ik zon en maan was, noord en zuid van weldoordachte witte meteoren, en dat in mijn geheim een moederkoe uit noste melk de wijsheid zong? Sprongen en hinderlagen communiqués. Nog altijd bezit ik mijn witte en rode pennen waaruit de lotus en sikkelminnaar loopt. Mijn lattie passen naar de stolpen der liefste, neuriën de handen voor het strelen fakkel en kapok. Ik zit naakt en alleen in de kooien der armoede, waarin mijn kameraden slapen. Wij zitten en wij slapen. Schuld, koffie en quinine sliepen en liepen, wij tevreden af en aan. Wij zitten en wij slapen, de slaapnutsen 8 uren werkdag. Als jij nu met de geranselde zijdeuren torso worstelt voor onze deur en je stem loopt blaren op onze trap en je ogen staan als kelders op en de ratten van ons knagen rennen door je scherve hals en je heft de bommenkraters, busten rokende vulkanen op onze sprei- en schrijftafels en je met spervuur pneumatische boren gevilde zilveren longen gillen ons, zalf ons, zalf ons, en de geblakerde slapen, kreten ruïne, hashish, gassende schuilkelderheupen, en je wrikt nog, met de soebatten tools, de vreemde, ons dichtspijkeren provinciën. Zullen wij zwijgen? Doen wij onze kade wennen, battle dress boetseren onze tong. Ik ben vol van de karkassen honger en dorst, en men strijkt mij met de kraaien op. Men heeft mij hol gemaakt met het blazen nieuwsblad en journaal. Zie, ik tel de wind van mijn slechte huizen. Niets is goedkoper dan als zaagsel te sterven. Ik wilde geslagen liggen als het grind naast mijn verdorde voeten. Maar nu roepen Java en Sumatra minnaar, dichter minnaar. Nu roepen zij mijn werker minnaar, asbakken mannen minnaar, metaalbewerker minnaar. Zij roepen mijn kameraden minnaar. Hoor onze kinderbedden met ons, en onze minnenbrieven vliegen antwoord, en onze vrouwen dringen ons voor de vensters naar het oosten, glimlachen en huilen. Wij worden niet anders meer dan haar geraamheide plantages. De koeliebellen mennen ons, wij gorgelen de laarzen wandaden, stikkende, overal bekt ons de dwangbuizen tanks en kampen eterkappen, men sluipt dwars door onze ruggen bajonetten aanzettende. Zij zal dus liggen met ons opstaan, puin en gekruimeld. Geen kameel en geen dok bestijgen zullen wij de buffel brullen. Met de melaatse en de leproze garten zieken opsteken en de vlammen en het rood als de tuimel liefste wraken. Het geweld der moer uit de holen, jong op het vizier van recht zetten en de dammen bonzende opstand beton en de kranen bezetenheid niet sussen. Niet blussen de sperwerschal van de afschuw, het verzet der gekwelde arena-leeuwen aanroepen, de list van slangen lenen en de haat der kamponghanen, de ongehoorzaamheid van je rubber, de ironie van je muskieten, de moed van de moesson, bliksem en hitte. Ik ben de bruidegom, zoete broerenboedoer. Hoeveel wreekt de bruidegom de bruid, als op Java plassen bloed zij stuip trekt, uitbuiters hun buit, haar ogen oesters inslaan en uitzuigen. Dat was een gedicht van Loetje Bert, minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia, uit 19 december 1948, de datum van de eerste of tweede politionele acties?
Weet tweede.
Jij? Tweede politionele
acties. Tweede militaire agressie.
Nou, ik geloof dat hier wel heel veel kritiek op doorklinkt. Al is het soms natuurlijk vager.
Vager?
Ja.
Nou, ik denk dat het helemaal niet zo vaag is. Ja, je moet me niet even niet naar een gedichtduiding vragen. Ik hoop dat jij die zo even gaat geven. maar ja, nee, het gaat natuurlijk... Nee, maar we hebben het over Loetje Bert. Dus dat is, het gaat vooral heel erg om associaties, beeldassociaties, klankassociaties ook.
Ja.
Maar als je dat dan gedicht dan hoort, ik vind het prachtig hoor. Je zou het eigenlijk nog een keer moeten doen.
Het is
vrij hermetisch. Hè? Je moet daar echt wel eventjes in werken. Maar je moet het vooral als associatief en op klank benaderen. En dan komen er eigenlijk twee dingen naar voren. Aan de ene kant toch eigenlijk wel dat hele Nederlandse perspectief. Hè? Die liefde voor Java en de Melatti. En ja. Dus de Sawa, natte ogen. En weet je, dat, ja, sorry, dat is een soort van huilend zigeunermeisje. Orientalistisch in zekere zin. Aan de andere kant voel je natuurlijk ook dat dystopische van wat er daar aan de hand was. Dat kritiek op geweld en bloedplassen en dat soort dingen.
Ja, is dat dan niet juist het perspectief dat... Of, geen idee. Dus je hebt een hele grote... Een Nederlands-Indische gemeenschap in Nederland... die zeker gegeven om Java, maar wel... weer in Nederland zijn.
Ja.
Wat natuurlijk super nostalgisch is. Ik heb mijn oppas oma, die heeft ook op Java gewoond en die is daar ook weggestuurd en die heeft daar nog allemaal kinderherinneringen van. Super nostalgisch en het maakt echt uit, maar het is een heel Nederlands perspectief.
Ja,
natuurlijk. Ja. Ik neem aan dat dat jouw oppas oma, zoals je dat noemt, langer in Nederland heeft gewoond dan op Java. Dat kan bijna niet anders. Anders dan is ze nu ook wel heel erg... onmenselijk oud. Dus ik denk dat je automatisch... als je in een nieuw land terechtkomt... je gaat vastklampen aan die cultuur... op een zeer nostalgische wijze. Zeker als je land natuurlijk... anders is dan toen jij er was. Ja. Het is natuurlijk een fundamenteel ander land... met een andere identiteit... Of tenminste, ik weet niet, ja.
Nee, die discontinuïteit is natuurlijk enorm. He, er is een enorme breuk. Ja. Je kan het land van je jeugd... Ik denk dat Kausbroek dat wel eens een keer gezegd heeft. Het land van je jeugd is onbereikbaar geworden. Ja. Dat is niet meer wat jij zegt. Het is niet meer hetzelfde land. Dus dat is eigenlijk iets wat je alleen maar... in gedachten kunt oproepen. Je kan niet meer naar het land van je jeugd toe.
Ik merk ook dat de nostalgie heel ver doorwerkt. Dat ik zelf... Ik denk dat het nu anders is dan toen ik in mijn puberteit was. Maar dat ik vroeger wel een soort verlangen koesterde naar een land... wat ik dus uit de inmiddels derde hand ken. Ik ben wel een keer in Indonesië geweest... maar daar voelde ik me toch natuurlijk gewoon vooral Nederlands. Want ik ben hier opgegroeid en getogen. En mijn moeder is zelfs in Nederland geboren. Maar dat heel ver doorwerkt. Wat ik mooi vind aan dit gedicht is dat het dus orientalistisch is. Dat betekent eigenlijk dat je beelden van een soort... van het oosten, dat reikt eigenlijk van Turkije tot zeg maar China, tot Austronesië, tot zeg maar overal wat eigenlijk niet het Westen is. Dat je dat heel erg romantiseert en vaak daar ook een ofwel heel erg positieve magische betekenis aan geeft, ofwel een beetje een gewelddadige, dat zien we nu heel erg in het nieuws. Met dat het oosten is, allemaal chaos daar. Ja. Wat ik mooi vind aan dit gedicht is dat het dus precies eigenlijk op die kruispunt staat. Ik bedoel, het is geschreven door een Nederlander. Die zelf ook volgens mij niet lang in Indonesië heeft gewoond. En misschien zelfs helemaal niet. Maar het heeft een soort kruispunt tussen dat orientalisme... en het soort oorlogsnarratief wat je daar hoort. En dat geeft volgens mij wel een mooi beeld van hoe dat geweest zou kunnen zijn... voor iemand die er een soort van over hoort dat er... Je hebt altijd gehoord over Indonesië, waar alles mooi en vredig is. En er zijn Sawa's. Plotseling hoor je over allerlei oorlogsgeweld wat zich daar afspeelt. Waar je zelf ook misschien een beetje voor verantwoordelijk bent. Ja. Vandaar ook het beeld van die bruid en die bruidegom. Die dan een soort van elkaar wreken.
Ja.
Op een vrede manier. Ja. Maar ik weet niet of ik het er helemaal mee eens ben, hoor. Met dat gedicht. Want het impliceert wel dat het een soort van nog steeds... Dat het nog steeds bruid en bruidegom zijn. En dat het eigenlijk niet... Ja. Er is niet het idee dat het fictief is of zo. Dat die dan een...
Ja. Nou, nee, die scheiding die moet nog plaatsvinden.
Ja.
Ja, precies. Nee, zeker. Nou ja, goed. Ja, dit is wel typisch voor de houding van veel linksige Nederlandse artiesten, journalisten, et cetera. Iemand als Zandberg, bijvoorbeeld de directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, was ook buitengewoon pro-Indonesisch. Haalde zelfs Indonesische kunstenaars binnen. Organiseerde tentoonstellingen van Indonesische kunstenaars. Hè, dat kon je ook doen.
Ja.
Maar dominant was het toch de sfeer van wij doen daar, en dat is heel koloniaal, wij doen daar in principe goed. Dus wat wij daar doen, ook als we daar excessief geweld gebruiken, is ten dienste van het goede. Nou, en dat is een sterk discours. Dat is zo'n sterk verhaal. Daar kan je heel erg moeilijk tegenin beuken, als het ware. Dat is daar, als iemand overtuigd is van zijn eigen goede wil. Denk maar eens even aan de racisme-discussie nu in Nederland. Nee, we zijn niet racistisch, we bedoelen het toch goed.
Ja. Nou,
die houding, daar krijg je vinger niet tussen. En dat was eigenlijk de dominante houding, zowel onder bestuurlijke kringen in Indonesië, Nederlands-Indië, als in Nederland.
Ja.
Ja.
Hoe zat dat dan aan de Indonesische bestuurlijke kant? Hoe ver zijn jullie al met dat onderzoek?
Nou, dat is dus de volgende. Dat is een hele akelige kwestie of vraag die je stelt. Want er zit natuurlijk een soort van magneetwerking in dit hele onderzoek om vooral naar die Nederlanders te kijken. Hoe slecht waren ze? Hoe dom waren ze? Hoe onwetend waren ze? Inderdaad, dat kan je onderzoeken. Dat zijn we ook aan het doen. Maar het gaat natuurlijk om Indonesië. Waar zijn de Indonesische slachtoffers? Waar zijn de Indonesische burgers? Het ging toch, ook die goede bedoelingen, ging het toch in wezen om de Indonesiërs? En dat moet je dus gaan onderzoeken. Dus wat ik probeer of ga proberen, is om die Indonesische stemmen te krijgen. En dat zijn heel veel verschillende soorten stemmen. Hoe keken Indonesische burgers nu tegen het geweld of de Nederlandse overmacht of de macht aan, trokken ze ergens aan de bel? Bestond er zoiets als een, wat we nu noemen, civil society? Konden ze ergens aan de bel trekken? Konden ze naar het bestuursbureau en zeggen van ja, maar wat die soldaten nu gedaan hebben, dat klopt helemaal niet. Iets anders is, je kan ook naar de stemmen van Indonesische bestuurders kijken. He, want er was maar een heel dun laagje Nederlandse bestuurders. En het grootste deel van de kantoren werd gevuld door Indonesiërs. Wat vonden die er nu precies van? En dan heb je daarnaast nog de Republikeinse kant. Je hebt nog al die andere staten, maar je kan niet alles onderzoeken. Maar je kan naar de Republikeinse kant kijken. Hoe keken ze in de Republiek eigenlijk tegen dat excessieve geweld aan? Deden ze daar iets mee? Trokken zij aan de bel bij de Verenigde Naties? Vonden zij eigenlijk dat dat geweld zo excessief was? Hoe ging daarin? Nou, en dan is het fascinerende en eigenlijk ook wel een beetje het schokkende, maar dit is nog heel voorlopig, is dat ik eigenlijk heel weinig concreet geweldsdiscours of rapportages vind aan de Republikeins-Indonesische kant.
Komt dat, denk je, doordat er weinig documentatie was? Of kwam het doordat het onafhankelijkheidskamp er ook baat bij had dat de revolutie, of de revolutie, de onafhankelijkheidsoorlog, of de nationale revolutie, als het daar wordt genoemd, goed af te schilderen?
Nee, er wordt wel veel opgeroepen tot geweld aan de Indonesische kant. Je kan het niet spiegelen aan de Nederlandse kant. Er is een enorme mobilisatie van geweld aan de Indonesische kant. Dus wat aan de Nederlandse kant een beetje in het geniep gaat, zullen we zeggen. Aan de randen van het operationele veld, bij de patrouilles, daar zit het grote geweld bij Nederland. Is het aan de Republikeinse kant heel erg sterk van verzet je tegen deze rekolonisatie. En dat gaat terug op allerlei tradities uit het koloniale Indonesië, waarbij dorpen voor de eigen verdediging zorg moesten dragen. Dus vooral de dorpen worden gemobiliseerd. Als de Nederlanders er aankomen, zorg dan dat je... Nou ja, goed. En dat je alles affikt en dat je versperringen werkt nooit mee. Dat soort propaganda zie je heel veel. Maar er wordt eigenlijk niet op grote systematische schaal bijgehouden wat die Nederlanders allemaal deden. Maar er wordt ook niet bijgehouden wat de Indonesiërs allemaal zelf deden. Want er is natuurlijk geweld aan beide kanten.
Dus dan is het een soort noodzakelijk kwaad aan alle twee kanten.
Ja.
Ja, dat heb ik ook wel gehoord van meer activistische activisten die zorgen hebben over het onderzoek. Om het zachtjes uit te drukken, dat ze vinden dat... omdat het een rekolonisatieoorlog is vanuit het Indonesische perspectief, dat de Indonesiërs zichzelf op elke manier mogelijk mochten verdedigen, omdat er een invasie was. Dat het Indonesische geweld op een bepaalde manier legitiemer is dan het Nederlandse geweld. Waar ik het denk ik deels mee eens ben, maar niet helemaal. Hoe kijk jij?
Ik kan er heel erg goed in komen. Ik vind ook... geschiedenis is een morele wetenschap. Hè? Dat kan je niet neutraal. Dus je moet ergens... Je moet het wel begrijpen. Je moet geschiedenis verklaren. Dat is dus eigenlijk wel de eerste taak. Maar daarbinnen ontkom je er niet aan om toch oordelen te vellen. En als je dan goed kijkt, dan is het bijna onvermijdelijk om inderdaad te zeggen van ja... Natuurlijk is er veel Indonesisch geweld geweest. Maar onze sympathie en het recht staat toch echt aan de kant van die onafhankelijkheidsstrijd. Nu is het wel ingewikkeld als ik een uitspraak over het recht doe, want daar ga ik helemaal niet over. Ik kan dat als historicus zeggen. En ik kan zelfs de staat oproepen om te erkennen dat dat recht aan de Indonesische kant stond. Maar dat zijn wel twee verschillende dingen. Ik wil ook niet ontkennen dat er echt afschuwelijk geweld is gebruikt aan de Indonesische kant. En dat ik op geen enkele manier kan goed praten. Daar zijn buitengewoon sadistische dingen gebeurd. En dat kan je niet onder het tapijt vegen en zeggen van nou ja, dat was nu eenmaal zo. Of dat was het goed recht van de Indonesiërs. Ja, de strijd, denk ik, was hun goede recht. Maar ook aan die kant zijn natuurlijk vreselijke dingen gebeurd.
Ja.
Ja, maar dat mag je niet uitruilen. Ik vind niet dat je moet zeggen van ja, maar daardoor moesten de Nederlanders dat ook doen. Of dat hoor je heel veel. Van bijvoorbeeld het geweld aan het begin van de revolutie, de zogenaamde Bersiap. Dat was een tijd waarin het gezag nog niet zo sterk was. En dat er vooral veel losse bendes opereerden. Of groepen strijders opereerden. Die behoorlijk veel geweld hebben gepleegd. En veel Nederlanders ook hebben omgebracht. En er wordt gezegd van ja. En daardoor moesten de Nederlanders wel zo gewelddadig opereren. Ja, nee, dat gaat er bij mij niet in. Dat hoeft helemaal niet. Dus je mag dat nooit uitruilen. Maar je moet het geweld aan beide kanten moet je wel in de ogen kunnen kijken.
Dat begrijp ik. We zitten een beetje aan onze tijd, ben ik bang. Maar toch nog even een laatste korte vraag. Wat hoop je dat de staat doet met je onderzoek? Als je dat heel kort zou kunnen...
Ik heb weinig illusies over wat de staat hiermee doet. Die wil eigenlijk weten... het is een soort van afhechting. Die wil weten wie zijn schuldigen en hoeveel slachtoffers zijn er gevallen. Punt. Klaar. Streep eronder. Wat ik verder hoop dat er mee gedaan wordt, is dat we beseffen dat deze geschiedenis op geen enkele manier simpel kan zijn. En dat er dat juist die verschillende perspectieven tot meer inzicht moeten leiden. Dus ik zie eigenlijk meer hoop voor onderwijzers en het curriculum dan dat we daar politiek nu heel erg veel mee doen. Stiekem hoop ik natuurlijk dat de Nederlandse staat zegt... Oké, die onafhankelijkheid die was inderdaad 17 augustus 1945. Maar daar zit een prijskaartje aan. En dat gaat de staat niet betalen.
Nee, dat begrijp ik. Dankjewel Remco. Ik vond het een heel verlichtende discussie.
Graag gedaan.
Verder bedankt Emma van Veenen. Mijn zeer goed geïnformeerde co-presentator.
Graag gedaan.
Wil je deze aflevering of andere afleveringen terugluisteren? Dat kan op onze website radioswammerdam.nl en natuurlijk vind je ons ook in je podcast-app. Wil je reageren op deze uitzending, dan kan dat via Facebook, Twitter of mail. Ons adres is redactie@radioswammerdam.nl. Volgende week zit Jos op deze stoel. Mijn naam is Thomas Batelaan. Je luistert naar Radio Zwammerdam. Voor nu nog een hele fijne zondag.